Een hele goede morgen allemaal. 6 maart, derde maand van het jaar, dus dat belooft ook weer iets, denk ik dan altijd. Hè? Dat, de zon schijnt ook, dus het begint een beetje op voorjaar te lijken. En, we gaan het weer hebben over de Romeinenbrief. En, ja, vorige keer heb ik, dat is 2 weken geleden dan, heb ik het eerste gedeelte. De eerste 15 versen van Romeinen 8 besproken. En ja, Romeinen 8 is echt een geweldig hoofdstuk. En de versen die we nu gaan bespreken, dat zijn ook geweldige versen. Versen van hoop. Van geweldige beloften. En een geweldige toekomst. Niet alleen voor ons, maar voor de hele schepping. Maar laat ik eerst dat eerste gedeelte van Romeinen 8, dat is de verse die we vorige keer besproken hebben, even doorlezen. En ja, zonder daar commentaren bij te gaan geven, want dat heb ik de vorige keer gedaan. Dus dat is natuurlijk al een conclusie naar aanleiding van het voorgaande, maar lees dat maar. Lees dat maar even terug, de laatste verse van Romeinen 7. Dus is er nu geen enkele veroordeling voor degenen in Christus Jezus. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus maakt jou vrij van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, omdat zij zwak was door het vlees, heeft God zijn eigen zoon zendende in de gelijkenis van vlees van zonde en om de zonde de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtsuiting van de wet vervuld zal worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar geest. Want zij die naar het vlees zijn, zijn de dingen van het vlees gezind. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want de gezindheid van het vlees is dood, maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Omdat namelijk de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderschikt zich niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. En jullie zijn niet in het vlees, maar in de geest. Aangezien de geest van God in jullie woont. Maar indien iemand de geest van Christus niet heeft, dan is hij niet van hem. Indien Christus in jullie is, dan is het lichaam inderdaad een dode vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de rechtvaardigheid. Indien echter de geest van hem die Jezus uit de doden opwekt in jullie woont, dan zal hij, die Christus Jezus uit de doden opwekt, ook jullie sterfelijke lichamen levend maken vanwege zijn geest die in jullie inwoont. Hier zeg ik toch even iets over, omdat ik nu denk van ik had eigenlijk al die woorden waar. Het begint met geest van God en dan geest van Christus. Dan wordt het Christus in jullie genoemd enzovoort. Dat ik eigenlijk even moet asseren. Zodat je... Er wordt elke keer met andere woorden wordt hetzelfde gezegd. En, het gaat hier natuurlijk over vlees tegenover geest. Maar die geest heeft allerlei benamingen. Ja, ik ken mensen die zeggen als er iets anders staat, wordt er ook iets anders bedoeld. Nou, daar geloof ik dus niet in. Want er is één geest. En... ja, die ene geest heeft hier... oh ja. Dat had ik ook zelf kunnen bedenken. Dank je wel. Maar die ene geest heeft allerlei verschillende namen. Wordt hier met verschillende termen aangeduid. En je zou ze... maar dat mogen jullie dan zelf doen. Dus je zou ze een papiertje moeten pakken en ze allemaal even onder elkaar op moeten schrijven. Want Christus in ons is echt niet anders dan de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Bijvoorbeeld. Nou, dat even nog in een voetnoot. Dus dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien jullie naar het vlees leven, dan sterven jullie. Maar indien jullie in de geest de praktijken van het lichaam doden, dan zullen jullie leven. Want zovelen door de geest van God geleid worden, deze zijn zonen van God. Want jullie namen niet... een geest van slavernij in ontvangst om weer te vrezen, maar jullie namen de geest van zoonstelling in ontvangst, in welke wij roepen, Abba, Vader. Tot zover, hebben we de vorige keer besproken. En ik heb al wat gezegd over die zoonstelling. En Ja, hier wordt dus die geest weer de geest van zoonstelling genoemd. Het is namelijk, wij hebben die geest hebben we al ontvangen. En we zijn, dat zegt Efeze 1 bijvoorbeeld, we zijn verzegeld met de heilige geest van de belofte of de beloofde heilige geest. Als een onderpand, als een zegel dat ons ook wijst op de toekomst. En dat begrip zoonstelling, dat wijst ons ook op de toekomst. Wij hebben nu al, want die zoonstelling, dat ga ik straks nog wel laten zien, maar de daadwerkelijke zoonstelling, ik zal straks wel uitleggen ook wat het is, dat heb ik vorige keer ook al gedaan, maar dat is zo geweldig. Die zoonstelling, die gaat plaatsvinden bij de verlossing van ons lichaam, zegt Romeinen 8 vers 23. Dus het moment dat we een nieuw lichaam ontvangen, dan worden we ook in de positie van zoon gesteld, hè, de zoonstelling. Maar we hebben nu al die geest van zoonstelling ontvangen. En hier in vers 14 zegt Paulus hier. Want zovelen door de geest van God geleid worden, deze zijn zonen van God. We hebben die positie nog niet feitelijk ontvangen, maar hoe zeg je dat? Ja, juridisch wel, zeg maar. Wij leven daar gewoon al uit. Net als wij al, net als er zoveel dingen zijn die pas in de toekomst vervuld worden, maar we mogen er nu al uit leven. En Paulus noemt dat in deze brief dus ook, reken jezelf. Hè? Reken jezelf doden te zijn voor de zonde, maar levend voor God. Nou, enzovoort. Wij zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt. Zijn wij al, is ons lichaam dan al verlost en opgewekt? Nee, dat nog niet, maar we leven daar wel uit. Nou, zo ook die, we hebben die geest van zoonstelling ontvangen, dus wij leven al in, wij wandelen, wij laten ons door de geest leiden, want wij zijn zonen van God. Tenminste, we zullen in die positie gesteld worden in de toekomst, maar we hebben nu al de geest van de zoonstelling in ontvangst genomen, in welke wij roepen Abba Vader. Dat is twee keer hetzelfde, hè? Abba Vader, alleen Abba is, ik dacht Hebreeuws, maar dat schijnt Aramees te zijn. Maar dat is een nuanceverschil. En in de Griekse tekst staat hier Abba Pater. Hè, dus het is twee keer vader, alleen in twee verschillende talen. En dat vaderschap, hè, vaders die verwekken kinderen en die stellen zonen. Tenminste, zo is het in de schrift. En vandaar dat hier, dat wij in die geest van zoonstelling ook roepen Abba Vader. Wat is nou die zoonstelling? Ja, jullie hebben misschien een bijbelvertaling voor je liggen of een bijbelvertaling in je hoofd zitten. Dan vind je dit woord meestal niet terug in je vertaling. Maar het woord huiotesias, huios is zoon. En een these, dat kennen we, hè, van een hypothese en een antithese en een synthese. Een synthese is een samenstelling, een antithese is een tegenstelling. Dus dat heeft met stellen of plaatsen te maken. En vandaar, als je het woord in zijn elementen ontbindt, dan staat er zoiets als zo'n plaatsheid. Nou, dat lijkt helemaal niet meer op Nederlands, maar vandaar zoonstelling of aanstelling tot zonen. En de interlineair, dus die blauwe letters onder het woord huiotesias, die heeft zoonschap. Maar ik vind zoonstelling toch een mooier woord, omdat daar nog in gezegd wordt dat we in die positie gesteld worden. Dit woord komt vijf keer voor in het Grieks van het Nieuwe Testament. En zo wordt het vertaald in de NBG-vertaling. Die bovenste aanneming tot zonen. Het zoonschap, recht, nou, enzovoort. Wie een statenvertaling heeft, en ik heb die. Die ziet dat het daar heel consequent vertaald is. Vijf keer hetzelfde namelijk, maar consequent helemaal fout. Want er staat vijf keer aanneming tot kinderen. En, nou ja, het klinkt wat arrogant, maar dan weet je dat die mensen die die vertaling hebben gemaakt er echt totaal niks van begrepen hebben. Want het is twee keer fout. Aanneming tot kinderen. En er staat geen kinderen en er staat geen aanneming. Want wat er staat is aanstelling tot zonen of zoonstelling. En wat de schrift leert is dat kinderen worden verwekt. Wij zijn ook kinderen van God, want we zijn door hem verwekt. We hebben een nieuw leven ontvangen en in die zin zijn we zijn door hem verwekt. Maar een zoon is iemand die niet verwekt is door de vader, maar die deelt in de bezittingen van de vader. En dat is echt iets anders, want zonen worden in de Bijbel gesteld. En ik heb vorige keer volgens mij ook het voorbeeld aangehaald, dat is nog steeds gangbaar in het Jodendom, van de bar mitzwa, waarin een 13-jarig jochie wordt gesteld tot zoon van de wet. En tot die tijd is hij een kind, een onmondige. En vanaf dat moment dat hij zijn bar mitzwa ontvangt of ondergaat, of weet ik veel hoe je dat zegt, dan is hij dus een zoon van de wet. En dan is ook die periode van onmondigheid voorbij. Hè? Maar hij mag dan, er zijn vast mensen hier die er veel meer van weten dan ik, maar hij mag dan bijvoorbeeld uit de Torah lezen. Kijk een beetje om heen of ik dit zie of dat. Maar dat. Maar dat. Hij was al een kind, want hij is verwekt als kind. Maar hij wordt dan in die positie van zoon gesteld. In een bepaalde verantwoordelijkheid. En zo zijn wij ook door God verwekt als kinderen. Maar hij gaat ons in een positie stellen. En die positie is dat wij delen. Ja, in de bezittingen van de vader. Ja, en dat, daar gaat dit hoofdstuk ook over, dit gedeelte. In de eerste plaats geeft de vader zijn bezit aan de zoon. Dat hoef ik toch niet toe te lichten, hè? De zoon, Christus Jezus. Maar wij als zonen Gods delen in de positie van Christus. En, dat gaan we zo lezen. Daarom worden wij samen lotbezitters met Christus genoemd. Dus we zijn lotbezitters van God. We delen in het bezit van de Vader. Hij gaat ons in die positie stellen als zonen. En wij delen daarmee samen met de Zoon. Dus we zijn samen lotbezitters met Christus, zegt vers 17. En de vers 29 zegt dan weer, opdat hij, Christus, de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen of onder veel broeders. Dus in die zin zijn wij zijn broeders. Hij is de eerstgeborene als de zoon van God en wij worden gesteld in de positie van zoon God, omdat we delen in alles wat God aan hem gaat doen toekomen. Nou, laat ik verder lezen. Verder gaan. Dit zijn de schriftplaatsen waar dat begrip zoonstelling of aanstelling tot zonen wordt genoemd. Nou, dat is voor ons even makkelijk, omdat het drie keer in de Romeinenbrief is. En in dit vers dus, vers 15, maar ook in vers 23, dus die komen we vanzelf tegen. Dus daar ga ik nu verder niet op in, daar komen we vanzelf. Romeinen 9 vers 4, ja, daar komen we ook, alleen niet vandaag en waarschijnlijk ook niet volgende keer. Maar daar gaat het, doen we even een sneak preview heet dat. Dan kijken we even snel vooruit. In Romeinen 9 vers 4 gaat het over Israël. Hè? Romeinen 9, 10 en 11 is eigenlijk een soort parenthese, een soort tussenvoeging. Nou, het is niet een soort, het is een tussenvoeging. Paulus heeft in Romeinen 1 tot en met 8 uiteengezet het evangelie van God. En dat zoals dat in Handelingen genoemd wordt, de redding naar de naties gegaan. Ja, en dan is de vraag, ja, maar hoe zit dat dan met Israël? Hoe zit het met de beloften die God gedaan heeft aan Israël? Nou, daar gaat Romeinen 9, 10 en 11 over. Ja, ik moet het niet snel zeggen. Als denken jullie, hij zegt Romeinen 9, 10 en 11. 9, 10 en 11. Maar ook Israël, daar staat van hun, is de zoonstelling. Dus ook zij delen in een bepaald bezit van de Vader. En zoals wij een hemelse positie ontvangen, zo ontvangen zij, en dan zeg ik het even heel kort, zo ontvangen zij een positie hier op aarde. Nou, 5 keer in het Nieuwe Testament, die eerste 3 die bespreken we dus. Maar Galaten 4 en Efeze 1, ja, die wil ik toch maar even doornemen. Omdat met name Galaten 4 wel wat licht werpt. Nou, Efeze 1 trouwens ook. Omdat dat wel wat licht werpt over het verschil ook tussen een kind en een zoon. Galaten 4. Dat is natuurlijk midden in de brief. Vrij letterlijk midden in de brief. En ik zeg, zolang de lotbezitter onmondig is, is hij van niet meer belang dan een slaaf, al is hij heer van alles. Hier gaat het dus over een kind, een onmondige. Er zijn veel vertalingen vertalen dat onmondige met kind. Maar een kind dat verwekt is door de vader, maar daardoor weet je, in de toekomst zal hij aangesteld worden als lotbezitter, als erfgenaam. De meeste vertalingen zeggen bij dat woord lotbezitter erfgenaam. Maar bij erfgenaam denken wij aan, ik heb dat voorbeeld vorige week ook ergens aangehaald. Ik heb 2 broers. Als mijn ouders overlijden, dan zijn wij de erfgenamen. Maar dat word ik pas als ze overlijden. Van schulden, dus stel je er niet te veel van voor. Maar stel dat het grootgrondbezitters waren en veel bezittingen. Ja, dan moet ik met 2 broers de boel verdelen. Alleen hier gaat het over de bezittingen van de vader die worden verdeeld, om het maar zo te zeggen. En God is de vader en die sterft natuurlijk niet. Dus vandaar dat het woord erfgenaam, ik vind het prima als je dat gebruikt. Hè. We leven sowieso in vrijheid. Maar bedenk dan wel altijd dit erbij wat ik zojuist aangaf. Het is natuurlijk wat anders dan ons begrip erfgenaam en erfenis. Dus lotbezitter of een lotsdeel ontvangen. Dat lijkt me een betere vertaling. Want dat is iets wat je toevalt. Hè, een lotsdeel door het lot. Wie heeft dat zo bepaald? Nou, dat zegt, wat is het, Spreuk of Prediker al ergens. Degene die het lot bepaalt, dat is God. En hij heeft bepaald dat de dingen zo gebeuren, want hij is de plaatser. En ik zeg, zolang de lotbezitter onmondig is, is hij van niet meer belang dan een slaaf. He, dan is hij gelijk aan een slaaf, al is hij heer van alles. Want een kind die nog onmondig is en niet in de positie van zoon gesteld is, ja, die staat gewoon in de positie van een slaaf, van een lijfeigene. Al is hij heer van alles. Want, hè, maar hij is onder gevolmachtigen en beheerders, hè, voogden of de ouders, tot op het tijdstip dat door de vader tevoren vastgesteld is. Dus hier gaat het over een kind die in potentie een geweldige erfenis, een geweldig bezit ontvangt, maar zolang hij kind is, ontvangt hij dat niet. Dat ontvangt hij pas in de positie van zoon. Zo waren ook wij, toen wij onmondigen waren, onder de elementaire dingen van de wereld tot slaaf gemaakt. En ik ga dat niet uitgebreid toelichten, maar het gaat hier gewoon over de wet, want dat zegt vers 5. Maar Israël werd gesteld onder de eerste beginselen van de wereld, of onder de elementaire dingen van de wereld, en dat is de wet. En daarmee werden zij tot slaaf gemaakt. En dus dezelfde positie als een kind. En Dan zegt hij, maar toen de volheid van de tijd kwam, heeft God zijn zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet zijn vrij te kopen. Opdat wij de zoonstelling zullen krijgen. Dus de wet was de periode van slavernij, maar ook kindschap. Maar toen Jezus kwam, God stuurde zijn zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. En nou ja, hij stierf, hij stond op om hen die onder de wet zijn vrij te kopen. En opdat wij de zoonstelling zullen krijgen. Zodat we daadwerkelijk in die positie van zoon gesteld kunnen worden. Dus dat is een hele andere positie dan verwekt zijn als kind. Dat is wat Paulus hier uitlegt. Omdat jullie nu zonen zijn, zendt God de geest van zijn zoon uit in onze harten. Die roept Abba Vader. Hier zeggen precies dezelfde, ongeveer dezelfde uitspraken als in Romeinen 8. Zodat je geen slaaf meer bent, maar zoon. En indien zoon, dan ook lotbezitter van God door Christus. Een slaaf, maar ook een kind, die staan niet in de positie van een zoon. En zijn dus nog geen lotbezitter. Of geen lotbezitter, of nog geen lotbezitter. Maar indien zoon, als je een zoon bent, en in die positie gesteld wordt, en dat gebeurt, uiteindelijk in de praktijk bij de verlossing van ons lichaam. Maar we leven daar nu al uit, die geest van de zoonstelling. Ja, als we zonen zijn, dan zijn we ook lotbezitter van God. Dus God heeft een bezit en dat ontvangen wij als zonen. Nou, wat is dat bezit wat God heeft? Ja, wat niet? Dat is de hele schepping. Het is zijn schepping, het is van hem, hemelen en aarde, de zienlijke en de onzienlijke wereld. Alles behoort hem toe. En aan wie gaat hij dat geven? Nou, aan de zoon. Maar als wij ook zonen zijn, dan zijn we ook lotbezitter van God. Door Christus, staat erachter. Dat gaan we straks in Romeinen 8 ook lezen. Maar alles wat hem toekomt, wat aan hem gegeven wordt, daar gaan wij als Ecclesia, als zijn lichaam, en hier wordt gesproken over de zonen Gods, als zonen Gods, gaan wij daar in delen, in meedelen. Nou, Efeze 1. Ik moet dit een beetje snel doen, want we bespreken nu eenmaal Romeinen 8. De Efezebrief die vangt zo aan. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer, Jezus Christus, die ons zegent in alle geestelijke zegen in de hemel in Christus. Dit is de samenvatting van alles wat wij ontvangen. En dat is niet een beetje, dat is niet veel, dat is zelfs niet heel, 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 heel erg veel. Nee, dat is alle geestelijke zegen in de hemel in Christus. Het probleem wat wij ermee kunnen hebben is dat het dus verborgen is en nog niet zichtbaar. Maar ook dat wordt natuurlijk opgelost. Het is gewoon een kwestie van geduld hebben. Dan wanneer hij geopenbaard wordt, worden we met hem geopenbaard in heerlijkheid. Maar daar gaan we het dus ook nog over hebben. Maar dit, zo vangt de Efezebrief aan. Er is de groet van Paulus en dan valt hij meteen met de deur in huis in 1 vers 3. Maar hij gaat het dan nader specificeren. En dan zegt hij zoals hij heeft ons uitverkoren in hem, of zoals hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging van de wereld, om heilig en smetteloos te zijn voor zijn aangezicht. En ik heb die verse lichter gedrukt, want ik ga het nu echt niet over uitverkiezing hebben. Maar dan in het volgende vers zegt hij, in liefde ons tevoren bestemmend tot zoonstelling, of zelfs tot in zoonstelling. Ja, natuurlijk door Christus Jezus tot in hem, naar het welbehagen van zijn wil. Dus een van die geestelijke zegeningen die wij ontvangen is dat God ons tevoren bestemd heeft tot zoonstelling. Ja, die zoonstelling is door Christus Jezus, want hij is de eerstgeborene, hij is de zoon, tot in hem. Dat heeft alles met hem te maken, met dat wij verbonden zijn met hem. Dus tot in hem. We zijn één lichaam met hem en dat was naar het welbehagen van Gods wil. God heeft dat dus al voor de, ja, ergens anders staat het, voor de aionen al zo bepaald. Ja, waarom? Nou, niet omdat wij van die goede rassen zijn, dat wij zo netjes leven. Integendeel zou ik er eigenlijk aan toe willen voegen, hè. Ja, nou ja, Paulus zegt toch in 1 Korinthe 1, kijk naar jullie, zegt hij tegen die Korintiërs, dus ja, nou ja, kijk naar ons, hè. Niet vele wijzen, niet vele edelen, niet vele machtigen, maar het dwaze, het onwijze en het onedele de wereld heeft God uitverkoren. En ik wil geen mensen beledigen, dus als jullie denken van nou, daar hoor ik niet bij, dan kan ik altijd zeggen, ja, Paulus zegt ook niet vele. Dus ze zullen er best enkele zijn. Dus kijk in de spiegel en wie de schoen past, trekken hem aan, zou ik zeggen. Maar nou ja, dat is dus dat gezelschap, hè, wat wij zijn. Maar God heeft dat al zo van tevoren bepaald. Dat is ons lotsdeel. Dus Efeze 1, ik dacht dat het vers 10 was, dus dat is een paar versen verder. Vers 11. Kijk, daar staat... Ja, ik ga toch dit ook even lezen. Dit valt ook onder die geestelijke zegening. Ik begin dan even hier. Wat gaat God doen in Christus? Om het al, dat is het geheim van zijn wil, zegt het vorige vers. De verborgenheid van zijn wil. Dat is geheim gebleven totdat Paulus dat mocht openbaren. Totdat Paulus dat mocht onthullen. Om het al. Wat dan allemaal? Nou, het al. Tapanta. De alles of het alles. Het heel al zouden wij zeggen. Maar heel en al is dubbelop. Maar vind ik een mooi woord, want dan weet je echt zeker dat het alles is. Heel al. Heel en al. Om het al, zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is, in Christus samen te vatten. Ja, en hier wijs ik altijd op wat de MBG heeft. Dat is echt heel mooi. Onder één hoofd samen te vatten of samen te brengen. Want in dit Griekse woord zit ook het woordje hoofd. En dat is mooi, want wij hebben een hoofd, hè? Wij kennen een hoofd en dat is Christus. Maar wat hier gezegd wordt is dat God heeft bepaald dat hij het al, het heelal, zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is, in de Christus, hoofd en lichaam, onder één hoofd gaat samenbrengen. Dus deze hele schepping, het heelal, wordt onder hem samengebracht en de onderschikt, samengebracht, verzoend, gered, levend gemaakt, noem het allemaal maar op. En dat gaat hij doen in de Christus. En het geheim dat Paulus bekend maakt in zijn brieven is dat de Christus niet, ja, ik durf het echt te zeggen, niet slechts één persoon is, niet alleen Jezus Christus, maar hoofd en lichaam. En Efeze 1 eindigt ermee dat zijn lichaam de compleetmaking is van hem. Dus dat hij niet compleet is zonder zijn lichaam. En daarom zullen wij hem natuurlijk ook tegemoet gaan in de lucht. En en bij hem gevoegd worden om deze dingen tot stand te gaan brengen. Want wij delen nu al in zijn positie, verborgen. Maar dan openbaar, en dat zal aan de hele schepping onthuld worden, en ook de hele schepping zal onderschikt worden en onder één hoofd worden samengebracht. En dan staat er in hem, en in wie, en dat lees de vertaling even van geschriften, in hem in wie ook wij, die tevoren bestemd worden, door het lot te werpen werden toebedeeld. En dat door het lot te werpen werden toebedeeld, dat is één woord. Het woord lot, ja, veroorzaken, zo is dat opgebouwd. Ja, en hoe vertaal je dat in het Nederlands? Kijk, de Statenvertaling en de, ja, die zijn ongeveer hetzelfde, de MBG, die hebben in hem wie wij ook het erfdeel ontvangen. En dat, nou ja, met die aantekening dus, dat we weten dat hier niet een erfdeel wordt besproken zoals wij dat kennen. Maar dat we delen in het deel, in de bezittingen, in het lotsdeel van Christus. Wat God aan hem gaat geven, daar gaan wij in delen. En dat is dus één woord. Maar wij hebben dat ontvangen als door, wij ontvangen dat als door het lot. Dat, ja, dat is ons lot. En meestal is dat negatief, dan zakken we onderuit. Ja, dat is nou eenmaal mijn lot. Ja, maar dit, ja, je gaat je recht van overeind zitten en zeggen, ja, dit is ons lot. Dit is, ja, ik ga er wel vaker van stotteren als ik het erover heb, maar ja, hoe breng je dit onder woorden? We kunnen er maar een glimp van opvangen, van wat onze positie is en wat wij allemaal ontvangen in hem. En van dat hele kleine beetje kan je al zo blij worden dat het je overal bovenuit tilt. Kun je nagaan als we dat echt gaan meemaken. Daarvoor moeten we denk ik ook, dat weet ik wel zeker, daarvoor moeten we ook een nieuw lichaam ontvangen. Want hier, met dit lichaam zouden alle stoppen doorslaan en alles op error en code rood. Nee, dat gaat niet. Maar wij zijn dus in hem en in wie ook wij die tevoren bestemd worden door het lot te werpen werden toebedeeld. We zijn bedeeld. Ons lotsdeel is in hem. En dat staat er nu weer naar het voornemen van hem. Het plan van hem die alles inwerkt naar de raad van zijn wil. God heeft dit zo bepaald. En dat is geweldig, want dan weet je ook zeker dat het zo gaat gebeuren. En dat het goed is, want we hebben een goede God. Dus dat gaat ook allemaal meewerken ten goede voor deze hele schepping. Ja. Want hier staat in liefde ons tevoren bestemmen tot zo'n stelling. Natuurlijk zijn liefde voor ons, maar niet alleen voor ons, maar voor de hele schepping. Want God gaat namelijk door de Zoon van God en de zonen van God. Kijk, dit vers heb ik dus net gelezen, Efeze 1 vers 10. Toch maar goed dat ik dat dan even heb laten zien. Maar het heelal in de Christus onder één hoofd samenbrengen. Wij zijn het middel, om het zo te zeggen. Wij worden daarin betrokken, dat is ons lotsdeel. Maar het doel is het heelal. Gods liefde voor deze hele schepping. Niet alleen voor ons, in liefde ons tevoren bestemmen tot zoonstelling. Ja, maar die zoonstelling heeft een doel. En dat is uit liefde voor de hele schepping. Daar gaat God ons voor gebruiken, daarvoor zijn wij een instrument. Ja, dat is toch geweldig om daaraan te mogen denken. En zoals in Romeinen 8 staat, maar daar komen we dus op, als ik een beetje doorga. De schepping bevrijden van de slavernij, van de vergankelijkheid en brengen tot heerlijkheid. Nou, snel terug naar Romeinen 8. Daar staat de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Ja, we zijn kinderen, hè? We zijn door hem verwekt. Dus dat zijn we al. Getuigen. Dat is wat het woord doet. Hè? Een geest is woord. Hè? Johannes 6 haal ik altijd maar aan. Waar Jezus zegt. Mijn woorden zijn geest en leven. Dus zo woord en geest. Maar ook geest en leven trouwens. Dat zijn. Nou ja. Laat ik het een beetje nuanceren. Dat zijn vrijwel synoniemen. Maar het woord is ook een levend woord. Vandaar dat geest en woord. Hè, dat God spreekt door zijn woord. Maar God spreekt ook door zijn geest. Ja, het zijn door God geïnspireerde, door God geblazen, 2 Timotheüs 3 vers 16, door God geïnspireerde, door God geblazen woorden. Onze geest beaamt, hè, zegt amen op, wat Gods woord zegt en daarmee dus de geest zelf getuigt samen met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En indien kinderen, dan ook lotbezitters. Lotbezitters van God. Nou, na mijn lange inleiding hoef ik hier niet te veel meer aan toe te lichten, denk ik. God heeft een bezit. En dat bezit heeft hij zo bepaald naar zijn voornemen. Dat gaat hij geven aan ons. Nou ja, aan de zoon en wij delen in de positie van de zoon, want dat staat er ook. Nu kinderen, straks lotbezitters. Hè? En een lotbezitter is een zoon, zegt Galaten 4 vers 7. En een kind is verwekt door de vader. Een kind is verwekt door de vader en een zoon deelt in dat wat van de vader is. Dus dat gaat veel, veel verder. Indien kinderen dan ook lotbezitters van God en samen lotbezitters van Christus. Mede erfgenamen zullen de vertalingen hier wel hebben. Maar hij ontvangt een lotsdeel, hij ontvangt een lotbezit. En alles wat hij ontvangt, daar mogen wij als zijn lichaam, als samen lotbezitters van Christus in delen. En we vinden dat ook in Efeze 3. Ja, Efeze is zo'n brief waar dit nog veel en veel uitgebreider uit de doeken wordt gedaan door Paulus. In Efeze 3 zegt Paulus dat in geest, hier maakt hij dus het geheimenis bekend. Hè? Dat zegt hij in de voorgaande vers in Efeze 3. Maar ja, ik kan niet het hele hoofdstuk lezen. Maar hier zegt hij van, ik maak jullie als apostel, als gevangen in de Heer, maak ik jullie die verborgenheid, dat geheimenis bekend. En dat geheimenis, dat is dat in geest de natiën, de gelovigen uit de natiën, samen lotbezitters zijn. Dus in contrast tot dat God eerst een enkel volk had uitverkoren, het volk Israël, brak er een nieuwe huishouding aan bij Paulus. En daar zegt hij over dat is dat geheim dat ik bekend mag maken. Dat is al die aionen verborgen gebleven en geweest in God. Maar ik mag het nu onthullen. En hij zegt dat in geest de natiën samen lotbezitters zijn. Samen tot het lichaam behoren. Ik weet niet hoe het in de vertaling staat, maar hier staat het. Ik heb het eigenlijk nog. Ik had het eigenlijk nog letterlijker moeten zetten. Er staat gewoon dat de naties samen lotbezitters zijn en samen lichaam. Zo staat het. Samen lichaam. En samen deelhebbers. Waarvan dan? En dan zegt men meestal ja, van de belofte aan Israël. Nee, maar dat staat er niet. Nee. De naties zijn samen. Kijk, je leest elke keer dat woord samen. Dan moet je afvragen samen met wie. Want dat is de vraag die je zou moeten stellen. En dan is het antwoord niet Israël. Maar het antwoord staat hier gewoon achter. Samen lotbezitters. Samen lichaam. En samen deelhebbers van de beloften. Van de belofte in Christus Jezus. Door het evangelie. Dus alles wat aan hem beloofd is, al het bezit wat aan hem beloofd is, daar zijn wij samen deelhebbers in, want wij zijn samen lichaam, één lichaam met hem, één organisme met hem, staat er ook nog in Christus Jezus, door het evangelie. Dat is ook een goed bericht. En nogmaals, dat is niet alleen een goed bericht voor ons, maar voor de hele schepping. Want God gaat deze hele schepping door in de Christus onder één hoofd samenbrengen. Indien kinderen dan ook lotbezitters van God en samen lotbezitters van Christus. Wanneer wij namelijk samen lijden, is dat opdat wij ook samen verheerlijkt zullen worden. Ja, de positie van Christus is nu een positie van verborgenheid. Dat is nog niet te zien. Kijk, het vervolg van Romeinen 8 gaat over de schepping die lijdt. Maar wij lijden ook mee met die schepping. Daarin is er geen onderscheid. Maar wij worden ook miskend en verworpen, net als Christus. Hè? Hij is verborgen, de wereld kent hem niet, wil hem ook niet kennen. Hij wordt miskend. Maar hij heeft de allerhoogste positie aan Gods rechterhand ontvangen. En de hele schepping is aan hem onderworpen, onderschikt. Maar die positie die hij dus heeft, die hebben wij ook nu al. Alleen zien wij nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, zegt Hebreeën 2. Dat wacht totdat alles onder zijn voeten gesteld gaat worden. En ja, onze status, om het zo maar te zeggen, onze hoge positie, die is nog verborgen. Je kunt daar nog geen aanspraak op maken. Dat wacht dus inderdaad totdat. Het is een beetje een verhaal van samen uit, samen thuis. Dit. Wanneer wij namelijk samen lijden, is dat opdat wij ook samen verheerlijk zullen worden. Nu nog verborgen en met de wereld in lijden, maar straks verheerlijk met hem en geopenbaard worden in heerlijkheid. Want ik reken dat het lijden van de huidige tijd niet waardig is ten opzichte van de aanstaande heerlijkheid die tot in ons onthuld zal worden. Kijk, en dit is natuurlijk een geweldige schriftplaats die, ja, ik wilde zeggen, die je op een tegeltje kunt zetten. Zo staan er wel meer in Romeinen 8. En dat bedoel ik niet schetsend of zo, want dat zijn juist van die, geweldige waarheden die we op tegeltjes zetten. kijk, en dit is zo'n machtige waarheid. Laat ik eerst even lezen wat er nu precies. Ik reken. Ik houd het daarvoor, zegt de Statenvertaling. Maar het is nog rekenen. Zo rekenen wij. Want wij weten en dus rekenen wij zo. Dat heeft niks met gevoel en ervaring te maken. Maar omdat wij de dingen weten. Omdat God dat ons belooft. Want ik reken dat het lijden van de huidige tijd. Ja, en dat is veel. Dat is heel veel. Toevallig, nou, is niet toevallig, maar las ik dit vers van de week ook met mijn kinderen. En dan zeg ik, nou, noem maar eens wat lijden. Nou, dat is het eerste wat je hoort, is natuurlijk Tweede Wereldoorlog. Of een wat actuelere oorlog. Of noem het allemaal maar op. Mijn dochter zei, de coronamaatregelen. Ik zei, ja. Maar alles wat ons maar zou te neerdrukken. Ja, en al het lijden van deze tijd. Ook ziekte, dood. Hè, ook daar kunnen we natuurlijk over meepraten. Al dat lijden. Dan zeggen de vertalingen dat weegt niet op tegen. Alsof dat dan een weegschaal is. En die. Ja, die weegschaal slaat dan gelukkig door naar de goede kant. Hè? Ja. Maar het staat er nog veel en veel sterker. Het is niet waardig ten opzichte of tegenover de aanstaande heerlijkheid. Dus het lijden van de huidige tijd, van deze tegenwoordige tijd, is het niet eens waard om vergeleken te worden. Dat is wat. Dus elke vergelijking gaat stuk. Daar kunnen we ons toch niks bij voorstellen. Maar ja, we mogen zo rekenen. Want God belooft het. En kijk, hoe vreselijk lijden ook is, het is altijd tijdelijk. Hè? En de aanstaande heerlijkheid, ja, dat is onvergankelijk. Dat is eindeloos. In vele opzichten eindeloos. Zowel letterlijk als figuurlijk. Dus het lijden van de huidige tijd, van de tegenwoordige tijd, is niet waardig ten opzichte van de aanstaande heerlijkheid, of de heerlijkheid die op het punt staat. En dan staat er niet aan ons onthuld te worden. Alsof het iets is wat onze. Aan ons als een film of een. Of aan onze. In onze omgeving straks te zien is, maar er staat in ons of tot in ons onthuld zal worden. Want die heerlijkheid gaan ook wij ontvangen, gewoon lichamelijk, hè, bij de verlossing van ons lichaam, vers 23. Dus het is heerlijkheid die, ja, die doorheen heel de schepping zal gaan, maar ook tot in ons. Dat gaat niet buiten ons om. Nee, dat is ook. Ja, heerlijkheid die in ons geopenbaard is. Ze ontvangen een nieuw lichaam, een verheerlijk lichaam. En ja, hoe geweldig is dat? Maar kijk, hier gaat het over ons lijden, hè? Het lijden van de huidige tijd. zeg ik er dan toch ook even bij, maar ook dat van de hele schepping. Want daar gaat vers 21 en 22 over. De slaven, de schepping die onderworpen is aan de slavernij van de vergankelijkheid, die gaat daarvan bevrijd worden. En het lijden van de huidige tijd is niet waardig ten opzichte van de, van de aanstaande heerlijkheid die tot in ons onthuld zal worden. Geweldig. Echt een... dit is zo'n mooi vers. Ik kan er natuurlijk hier niet over praten zonder te denken aan onze vriend en broeder Daniel. Die deze tekst op zijn, straks op zijn rouwkaart wil hebben. Hè? Als ook van een getuigenis van... Ja, lijden, ja, ziekte, ja, dood. Maar het is niet waardig ten opzichte van de aanstaande heerlijkheid die in ons, tot in ons, onthuld zal worden. En waar we straks met elkaar ook in zullen delen als de zonen van God. Want het rijkhalsend uitkijken van de schepping is in verwachting van de onthulling van de zonen van God. Ja. De interlineaire heeft hier het voorgevoel. Maar dat is natuurlijk een beetje een vaag woord. Hè? Vaak in ons taal. Ja, ik heb een voorgevoel dat het slecht weer wordt morgen. Hè, zo wordt het, maar dit woord wordt in Filippenzen ook vertaald met een vurig verlangen. Ik heb hier geen afdruk van dat woord gemaakt, hoe dat is opgebouwd. Maar dat heeft iets met het hoofd ook uitsteken. Hè? Vandaar dat rijkhalsende verlangen. De Statenvertaling heeft hier met opgestoken hoofden. Nou weet ik niet wat het in 1618 betekent als je je hoofd opstak. Maar ja, dat is wel iets wat je, als je hoop hebt. Je kop eraf. Dat is wat er gebeurt als je je hoofd boven het maaiveld uitsteken. Maar ja, het is inderdaad een vurig verlangen. Ja, en dan als je vurig verlangt, dan gaat het hoofd omhoog. Dan is het een rijkhalsend uitkijken naar. En kijk, wat hier niet staat, is dat de schepping weet wat er gaat gebeuren. Maar die schepping, die is aan de vergankelijkheid onderworpen. En dat beseft ze zich maar al te goed. En daardoor heerst er in die schepping toch een rijkhalsend uitkijken om in ieder geval bevrijd te worden van die slavernij van vergankelijkheid. En ik zou talloze voorbeelden kunnen noemen. Er zijn altijd mensen die zeggen atheïstisch te zijn en die zeggen echt helemaal niets te geloven en met de dood is het over. Maar meestal als men het heeft over... noem als beroemdheden, celebrities die ons ontvallen zijn. Dan zeg maar, ja, maar hij ziet ons nu. Men heeft daar toch een soort van verlangen naar. Dat het hier niet eindigt in deze vergankelijke schepping. Dus in die zin is dat een rijkhalsend uitkijken van de schepping. Ja, en die dan staat er in de interlineair. Zij is in afwachting of verwacht... de onthulling van de Zonen Gods. Maar ik heb daar expres van in verwachting van gemaakt. Omdat het straks in de volgende verse ook de schepping wordt voorgesteld als een zwangere vrouw. Dus het rijkhalsend uitkijken van de schepping is in verwachting. En een zwangerschap is geen pretje.
Nooit op van gemerkt.
Nou, mijn ervaring is dat... Nee, maar kijk, de... Ja. Er zijn zwangere vrouwen, laat ik het zo zeggen, die nogal vreemd gaan doen. Hè? Die gaan anders eten, die gaan... De bepaalde geuren kunnen ze niet hebben... Dus, nou ja, zo ook de schepping, hè, die is in verwachting en daarom zie je ook om je heen dat het steeds gekker wordt. Ze gaat steeds gekker doen. Maar en dan komen de weeën, dan wordt het natuurlijk nog erger. Dus, nou ja. Het rijkhalsend uitkijken van de schepping is in verwachting van de onthulling van de zonen van God. De schepping wordt hier voorgesteld als een zwangere vrouw. En bij de verlossing van ons lichaam wordt de zoon geboren. En moeten jullie nu ook denken aan Openbaring 12? Waar een mannelijke zoon wordt geboren. Wat gebeurt er als die zoon wordt geboren? Nou, die wordt weggerukt tot God aan zijn troon. En op dat moment worden wij dus in de positie gesteld van zonen. Nou ja, voor wie dat te cryptisch is. Kom naar de koffie met name toe, dan gaan we het over Openbaring 12 hebben. Nu even niet. Maar als je het kringetje rondkijkt, dan kennen de meesten dat schriftgedeelte wel. Er is een vrouw die een zoon baart, een mannelijke zoon. En die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En bij die geboorte van de zoon worden wij dus gesteld tot zonen. De verlossing van ons lichaam, dan ontvangen we de zoonstelling. En dat werd in het vorige vers genoemd. Heerlijkheid onthullen tot in ons. Even terug. De aanstaande heerlijkheid die tot in ons onthuld zal worden. Dat vindt plaats bij de verlossing van ons lichaam. En de zonen van God, als die geopenbaard worden, onthuld worden, dan gaan zij de hele schepping bevrijden van de slavernij van de verhankelijkheid. Vers 21. Want de schepping werd aan de ijdelheid onderworpen of onderschikt. Niet vrijwillig, maar vanwege hem die haar onderschikt. Op hoop of in hoop. Dus God heeft de hele schepping, uitroepteken, dus ook Adam, aan de ijdelheid onderschikt. Ja, dat zeg ik er maar bij, omdat men meestal zegt van ja, door Adams keuze, verkeerde keuze, of door die van Eva, of door beide, werd de schepping aan de ijdelheid onderworpen. Nee, de schepping de hele schepping werd gewoon aan de ijdelheid onderschikt. En hier staat niet de schepping werd vanaf Adam aan de ijdelheid onderschikt. God heeft deze schepping by design, heet dat hè? Aan de ijdelheid onderworpen. Dat is dus niet vrijwillig. Hè? Dat was Adam of Eva's. Hè? Want het moet natuurlijk tegenwoordig. Moet je beide noemen. Nee, maar de Adam wordt daar verantwoordelijk voor gesteld. Dus niet vanwege Adam. Nee, niet vrijwillig. Niet vanwege Adams keuze. Maar vanwege hem die haar onderschikt. Dus God is degene die de schepping heeft onderschikt aan de ijdelheid. En dat heet in het volgende vers de slavernij van de vergankelijkheid. En Adam en Eva moesten ook eten van die boom des levens. Om in leven te blijven. Dus dat is al een aanwijzing dat ook zij aan de ijdelheid waren onderschikt. Of aan de vergankelijkheid. Prediker zegt ook, alles ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid, zegt de prediker. En het boek Prediker, dat gaat over het leven onder de zon. En als je alleen dit leven onder de zon hebt, ja, zo beschrijft Prediker dat, ja, dat is allemaal leeg. Het leidt allemaal tot niets. Je kunt je best doen, maar uiteindelijk is het wat je hebt opgebouwd, dat breekt of bij je eigen handen nog af, of de generatie na je die sloopt dat. En uiteindelijk ga je toch dood. Dat is eigenlijk de boodschap van het boek Prediker. En dat is dus ijdelheid. Dat is het leven onder de zon. En zo, daar heeft God de schepping aan onderworpen. Op hoop, of in hoop, maar met het oog op hoop, of moet ik zeggen op basis van hoop, op verwachting, op basis van hoop, dat ook, of omdat ook de schepping zelf van de slavernij, van de vergankelijkheid bevrijd zal worden. Tot wat? Nou, tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Dus God heeft deze schepping aan de ijdelheid, aan de zinloosheid onderschikt. In hoop of op hoop, gebouwd op hoop. Het is niet zomaar dat hij dat gedaan heeft, maar op basis van hoop, gebouwd op verwachting, dat ook de schepping zelf van de slavernij, van de vergankelijkheid bevrijd zal worden. Dus deze hele schepping gaat bevrijd worden van de slavernij, van de vergankelijkheid. Tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. En slavernij staat hier tegenover vrijheid. En vergankelijkheid dus versus heerlijkheid. Dus heerlijkheid heeft alles met onvergankelijkheid te maken. Het is, ook dat zijn woorden die... het zijn vrijwel synoniemen. Als het in de Bijbel gaat over heerlijkheid, dan spreekt dat altijd van onvergankelijkheid. De hele schepping gaat delen in die heerlijkheid die de zonen van God, die nu nog kinderen zijn, maar in die positie gesteld gaan worden, ten deel valt. Dus wij worden straks in die positie gesteld, samen lotbezitters met Christus. Hij is de Zoon van God, de eerstgeborene onder vele broederen, vers 29. En in die positie gaat de hele schepping bevrijd worden van de slavernij, van de vergankelijkheid en tot heerlijkheid, tot onvergankelijkheid, tot vrijheid worden gebracht. Ja, dit is dus dat vers 29, hè, die hij tevoren kende. Het is allemaal wat God heeft dat zo tevoren bepaald, naar zijn voornemen. Want die hij tevoren kende, bestemt hij ook tevoren om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon. Dus hij heeft ons tevoren gekend en bestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon. En daarom worden wij ook zonen van God. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders en dus medezonen. Samen lotbezitters. Want wij weten, ook weer weten, dit voelen we niet, dit zien we ook niet. Ja, hier zien we het maar dat kun je ook alleen maar verstaan met verlichte ogen van het hart. Want wij weten, dit weet iedereen wel, hè? Tenminste, dat de schepping zucht. Wij weten dat tot nu toe de gehele schepping samen zucht en barensweeën heeft. Dus de schepping als een zwangere vrouw die zucht. Het wordt allemaal zwaar. En ook voor de mensen om je heen wordt het steeds zwaarder. Vandaar het samen zuchten. Nee, maar die hele schepping zucht. En barensweeën. En hoe verder het stadium van de zwangerschap, hoe zwaarder het wordt. En op een gegeven moment komen die weeën. En ook daarvan heb ik wel eens gelezen dat begint met een wee, maar die weeën gaan zich steeds sneller opvolgen. Nou, dat is de schepping waarin wij leven. Zuchtend en barensweeën. En dan laat ik de weeën uit het boek Openbaring nog maar even buiten beschouwing. Maar het is niet zo dat wij daaraan ontkomen of zo. Want wij weten dat tot nu toe de hele schepping samen zucht en barensweeën heeft. Hij is de vader. De schepping is de vrouw. Maar hoe zeg je dat? Een vrouw die bevrucht is. God heeft leven verwekt in die vrouw. Dit is meteen het hele beeld ook van de seksualiteit. Hè? Dat een man die door opstanding, Latijns erectie, leven verwekt, zaad, in de vrouw. En daar vindt dan de conceptie plaats. Nou, hij heeft Christus opgewekt uit de doden en hij is de eerstgeborene. En de hele schepping is nu in zucht en heeft barensweeën. Dat is dus die ijdelheid en die vergankelijkheid, hè, waar zojuist over gesproken werd. Maar in blijde verwachting. En ik weet zeker dat als straks de zoon geboren is, dat we alles vergeten zijn. Want zo werkt dat ook, hè. Die pijn, die... dat heb ik me laten vertellen natuurlijk. Maar het schijnt zo te zijn dat... natuurlijk kun je dat wel terugroepen hoe dat ongeveer geweest is. Maar als dat nieuwe leven onthuld is en je hebt dat kind in je hand... Ja, dan ben je al een heel stuk van dat... van die ellende vergeten. Toch, dames?
Ja.
Ja, zie je. Ja, mijn moeder durft geen nee te zeggen natuurlijk. Oh, ja. Dat laten we onder de koffie. Want wij weten dat tot nu toe de hele schepping samen zucht en barensweeë heeft. Maar dat niet alleen, maar ook wij zelf. Wij zuchten dus mee met die schepping. He, wij zijn daar niet van vrijgesteld of zo. Maar dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eersteling van de geest hebben. Of de eersteling van de geest zijn, voor mijn part. Wij zijn eerstelingen. Wij zuchten ook in onszelf. Wij die in afwachting zijn van de zoonstelling. De verlossing van ons lichaam. Dus kijk, voor de schepping geldt het. Dat zij is een zwangere vrouw. En die schepping gaat bevrijd worden van de slavernij en nieuw leven ontvangen. Maar voor ons is dat ook zo. Hè? Maar wij hebben nu al die geest ontvangen. De geest van de zoonstelling werd dat in, wat was het, 8 vers 15 genoemd. Ja, en wij zuchten in onszelf, maar wij zijn in, hier had ik eigenlijk ook moeten zetten, in verwachting van de zoonstelling. In blijde verwachting van de zoonstelling. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Zo, de verlossing is ook zo'n term rond, je hebt een verloskundige, dat heeft ook alles met een geboorte te maken. Dus de hele schepping zucht, de hele schepping is in barensweeën, maar dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eersteling van de geest zijn of hebben, ook wij zuchten in onszelf. Wij die in afwachting zijn van de zoonstelling. De positie dat God ons in, het moment dat God ons gaat stellen... plaatsen in die positie van zonen. En wanneer is dat dan? Nou, dat is bij de verlossing van ons lichaam. Wanneer we een nieuw lichaam zullen ontvangen. En dit sterfelijke, vergankelijke lichaam af zullen leggen. En ja, dit sterfelijke lichaam is onderworpen aan al die wetmatigheden in deze schepping. Daar ontkomen we niet aan. Ook wij, we krijgen rimpels, worden oud, gaan krakkemikkig lopen, worden ziek. En gaan dood. Nou ja, dat durf ik niet 100% zeker te zeggen dat we allemaal doodgaan. Maar we zijn in ieder geval sterfelijk. En dus ook en bij de verlossing van ons lichaam, namelijk wanneer we zullen dan zijn we bevrijd van die slavernij van de verankering. En dan worden we niet alleen bevrijd van die slavernij, maar ook in de positie gesteld van zonen. En dan gaan we deze hele schepping met de zoon, de eerstgeborene onder vele broederen, bevrijden van de slavernij van de vergankelijkheid. En het is de hoogste tijd om te stoppen. Maar in geest, dat is ook, in geest staan wij dus al buiten deze oude schepping. Hè? We zijn een nieuwe schepping in Christus. En, maar met het lichaam dus nog niet. Maar wij rekenen. Wij rekenen al met onze toekomst. God gaat ons stellen in de positie van zoon. En ja, dat tilt ons boven al die boven het lijden van de tegenwoordige tijd uit. Dat we weten dat God gaat deze hele schepping bevrijden en brengen tot heerlijkheid. En, en daar mogen wij een hoofdrol in spelen. Hè? Samen met ons hoofd. Nou, ik wilde afsluiten met de woorden uit Colossenzen 3. Want ja, wij zijn met Christus verborgen, zegt dit gedeelte. Nou, laat ik het gewoon lezen. Indien jullie dan samen met Christus opgewekt worden, werden, dat zijn we. Zoek de dingen die boven zijn. Of zoek de dingen omhoog, ja, dat wat daar is, opwaarts. Hè? Ja, daar zitten we hier ook op de bovenste verdieping. Dat is ook nog eens de derde hier. Ja, Dat is een mooi toeval. Indien jullie al samen met Christus opgewekt worden, zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Wees de dingen gezind. De meeste vertalingen zeggen hier bedenk. Maar gezindheid is een, ja, dat is een houding. Hè? Dat is niet alleen maar kijk denken. Bedenk de dingen die boven zijn. Dat is zoiets van laat ik er eens even aan denken. Nee, wees gezind. Zet je zinnen op. Dat is ook zo mooi. Hè? Maar wees gezind. Dat is een houding van gezindheid. Je bent gericht op, geneigd tot de dingen die boven zijn. Wees de dingen gezind die boven zijn. Niet de dingen die op de aarde zijn. Want jullie stierven. Zo rekenen wij namelijk. En jullie, we stierven samen met Christus, maar we leven ook samen met hem. En jullie leven is samen met Christus verborgen in God. Het is allemaal nog verborgen, maar ja, hij is daar. En daarom zoeken we de dingen die boven zijn. En zijn we daarop gezind. Ja, en dit is die geweldige belofte. Hier brengt Paulus het dan weer anders onder woorden. Zo in Romein 8 gaat het over het openbaar worden van de zonen Gods. En hier zegt hij, wanneer Christus is, die ons leven is, geopenbaard wordt, dan zullen jullie ook samen met hem in heerlijkheid geopenbaard worden. Als hij geopenbaard wordt of onthuld, hier staat trouwens een iets ander woord, dat wordt vaak vertaald met verschijnen, dat is ook wel mooi, hè? Wanneer hij verschijnt, nou ja, dan is hij niet meer verborgen. Maar wanneer Christus, die ons leven is, geopenbaard wordt of verschijnt, dan zullen ook jullie weer dat samen met hem in heerlijkheid geopenbaard worden of verschijnen. Als de zonen van God, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En dan wordt deze hele schepping bevrijd van de slavernij. Geweldig om daar bij stil te mogen staan. En, wat een kracht, wat een energie geeft dat ons. Dat we in deze oude vergankelijke schepping leven waar we dagelijks met ellende te maken krijgen en sterfelijkheid en ziekte. En dat we dan zo boven de dingen mogen uitgetild worden. Geweldig. Ik laat het hierbij. En amen.